Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 121, vers 1 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Vers 1 en 4 uit Psalm 121. De schriftlezing is vanavond genomen uit het boek der psalmen, waarvan we willen lezen psalm 145. Aansluitend daaraan willen we belijden met de woorden van zondag 50 van de catechismus, wat de betekenis is van het gebed, geef ons heden ons dagelijks brood. En daarna willen we zingen psalm 123 en daarvan het eerste vers, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. En bid. Dus eerst luisteren naar Psalm 145, dan belijden we wat staat in zondag 50 van de catechismus en zingen Psalm 123, vers 1. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden en uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uwer goedheid overvloedig uitstorten en zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen, en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Tot zover de schriftlezing. Nu beleiden we, wat staat in zondag 50, welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijk God in de hemel, aan de avond van deze dag die wij mogen afzonderen als onze jaarlijkse biddag voor het gewas en voor de arbeid, brengt u ons als gemeente weer in uw huis bijeen en wij danken u eerbiedig dat we daartoe ook alle vrijheid hebben ontvangen en dat niemand ons iets in de weg legt om dat te verhinderen en dat wij als gemeente dan ook geen enkele verhindering hebben ondervonden. Heere, wat is dat ook een weldaad die u ons geeft, dat we nog kerk mogen zijn in een vrij land en dat het evangelie elke zondag wordt verkondigd. Heere, wat hebt u al veel bemoeienissen met ons gemaakt en nu mogen wij vandaag onze biddag houden om al die zorgen die ook ons dagelijks leven betreffen, ons dagelijks werk, onze zorgen van het gezin en alle noden ook van de gemeente en van het kerkelijke leven, om die voor u neer te leggen. Want heren, wij moeten u belijden dat wij zo geneigd zijn om altijd maar weer de dingen zelf te regelen en zelf op te lossen. Dat is eigenlijk de oerzonde die in ons woont, dat wij u overal buiten weten te houden. En ook na ontvangen genade, o God, moeten we het u belijden dat die neiging nog zo sterk in ons aanwezig kan zijn en dat er soms heel wat voor nodig is om ons werkelijk te doen beleven dat alleen in de weg van het gebed uw zegen kan worden genoten. Maar we zijn soms zo geneigd om de toevlucht te nemen eerst tot allerlei menselijke oplossingen en menselijke zekeringen en veiligheden die wij zelf willen aanbrengen voordat we beseffen dat we u nodig hebben. En Heere, geef dat dat besef ons hart mag vervullen, dat we u nodig hebben, eigenlijk nog meer dan dat we uw gaven nodig hebben. Hoewel we ook mogen bidden om uw gaven, om uw hulp en uw zegen in ons dagelijks werk, om uw hulp en uw leiding voor ons, voor onze studie en stage, dat u ons gezondheid wilt geven en helderheid van gedachten die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen uitoefenen en ook in onze studie goede vorderingen te kunnen maken. Ja, heren, daar mogen we ook om vragen, maar laten wij vooral beseffen dat wij niet alleen uw gaven nodig hebben, maar bovenal u. Ja, het allerbelangrijkste is dat wij met u verzoend worden. Dat wij u tot ons deel mogen kennen. En als wij u tot ons deel mogen kennen, dan komen alle andere dingen in ons leven ook in een ander perspectief te staan en op de juiste plek te staan. Want wij zetten toch op onze lijst van prioriteiten nogal eens dingen heel erg bovenaan die toch op een andere plek behoren te staan. En wat echt helemaal bovenaan moet staan, dat is die vraag: mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen u toegeworpen worden, zo luidt de goddelijke belofte. O, dat we ons daar dan op mogen toeleggen, in gehoorzaamheid aan dat woord van u, om eerst het koninkrijk Gods te zoeken. Maar Heere, zoudt u dan ook al die andere dingen die wij voor ons dagelijks leven nodig hebben, ons willen toewerpen? Kleding, voedsel, een huis om in te wonen, het werk wat we mogen doen, een inkomen wat we moeten verwerven. Wil u zegen geven over medische zorg die we soms nodig hebben? En geef toch, Heere, dat we zo ook in de praktijk van het dagelijkse leven mogen ervaren dat u een God bent die buitengewoon goed voor uw kinderen zorgt. En wat zijn we arm als we menen het in het leven allemaal zelf wel te kunnen klaren. En dat we vlees tot onze arm stellen. En dat we leunen en steunen op de capaciteiten of van onszelf of van andere mensen. Maar wat zijn we rijk als we het geleerd hebben dat we zonder u niets kunnen doen. En dat is een woord wat de Heer Jezus sprak in verband met de wijnstok en de ranken. Juist omdat die ranken in de wijnstok moeten zijn om vrucht te dragen, geldt dat ze zonder u niets kunnen doen. Want als die levensband met de wijnstok Christus ontbreekt, dan zal onze rank als dor en vruchteloos en ondeugdelijk worden weggeworpen en in het vuur verbrand. Maar alleen die rank die opgeraapt werd door uw hemelse liefde en ingeënt in de wijnstok Christus, die zal door de werking van de Heilige Geest zo zijn levenssappen uit hem mogen betrekken dat die rank vruchten gaan dragen. En bij die vruchten is er dan ook helemaal niets van onszelf bij. Dan is het de vrucht van de Geest die maakt dat uw kinderen meer op Christus gaan lijken. Heer, en laat dat gezocht en ook gevonden worden in het midden van de gemeente. Laat dat onze diepste nood en ons sterkst verlangen zijn. Het belangrijkste onderwerp in onze gebeden. Maar doe ons daarnaast dan ook ervaren dat u die belofte wilt waarmaken. Dat al die andere dingen die we in ons leven ook nodig hebben, ook vallen onder uw bestuur en ook uit uw milde hand voortkomen. En dat u ze wilt geven, niet zomaar, maar in antwoord op het gebed. O, geef dat we zo het belang van deze biddag mogen verstaan. En dat we ook nu samen vergaderd in uw huis het goede van uw huis mogen ervaren. Dat het echt een plaats des gebeds mag zijn. Een plaats van verootmoediging. En van het samen vergaderd zijn rondom uw woord. En dat we in gezamenlijkheid mogen aankloppen bij uw genadetroon om hulp van boven en om zegen en om uw nabijheid. Heere, wees u overal waar op deze dag ook biddag wordt gehouden. En we bidden, Heere, dat u uw zegen wil geven in het midden van deze gemeente. Zegent u wat gedaan mag worden, ook door de broeders ambtsdragers. Zegent u het onderwijs aan de jeugd, op de catechisaties en het onderzoek van uw woord in gezamenlijkheid op de verenigingen. Heren, we hebben ook vanmiddag aan u mogen voorleggen het beroep dat werd uitgebracht op kandidaat Ruis. En opnieuw willen we u vragen, Heren, dat u zijn hart zou willen neigen en dat u zijn weg zo zou willen leiden dat de gemeente hier verblijd zou mogen worden door uw grote daad. U weet toch op het allervolmaakst wat nodig is. Heren, we zien op tot u. Zoals een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Heren, zoudt u zo ook naar de gemeente willen omzien? En dan willen we ook bidden voor alle noden die daar zijn in de samenleving. We bidden voor onze regering, dat u toch wijsheid wil geven. En bovenal dat gevraagd zal worden naar uw geboden die heilig zijn en goed. Er is zoveel aan het gisten in de samenleving. Zoveel dingen die verschuiven. Zoveel waarden die opzij worden gezet. Heren, wat is de mens toch dwaas als hij aan zichzelf wordt overgeleverd. En laten zij die de politiek willen bedrijven vanuit christelijke beginselen, laten zij ook de wijsheid mogen ontvangen om in de regering of in de volksvertegenwoordiging de juiste woorden te spreken op het juiste moment en op een manier die ook respect kan afdwingen. En dan geldt toch tot de wet en tot de getuigenis. Als het niet is naar dit woord, het zal zijn dat het geen dageraad zal hebben. Heere, laat dat toch doordringen. En zo willen we ook bidden voor onze koninklijke familie. En dat u hen ook met uw genade wil ondersteunen en met wijsheid wil bekleden. Laten wij allen op de plaats die u ons geeft in de maatschappij ons mogen openbaren als mensen die bidden geleerd hebben. En die daarom ook anders in hun werk staan dan de wereldling. Heren, laten wij bekend staan als oprecht en betrouwbaar. Laat uw gemeente een lichtend licht en een zoutend zout zijn op deze manier. Dat onze levenswandel ervan mag getuigen dat er niets heerlijker is, geen heerlijker leven dan het dienen van u. En dat zo ook anderen daardoor jaloers gemaakt zouden kunnen worden. Heren, wat zou dat groot zijn. We willen bidden voor de wereld waarin wij leven. Een wereld waarin zoveel in beweging is, zoveel onrust, zoveel spanning, zoveel rumoer onder de volkeren. En de tekenen van de tijd wisselen elkaar af en stapelen zich op. En als we niet blind zijn, dan kunnen we toch zien dat het einde der tijden over ons gekomen is. En dat de wederkomst van Christus met rasse schreden nadert. O, laten wij dan ook bereid zijn voor die grote dag. Heren, wij bidden dat u wil geven dat er in Libië en in andere landen waar zoveel onrust is gekomen, vrede mag komen. Er wordt nu nog zoveel bloed vergoten, zoveel geweld gepleegd. En waar gaat het nu eigenlijk om? Ten diepste alleen maar om macht en om geld, niet om dienstbaar te kunnen zijn. Heere, ontfermt u zich over deze wereld in nood en laat de boodschap van het evangelie hen mogen bereiken die met zoveel spanning en met zoveel moeite geconfronteerd worden. Zegent u christelijke hulpverlening. Zegent u alles wat gedaan wordt om christelijke lectuur te verspreiden in deze wereld, om Bijbels te brengen en goede lectuur in landen die nog steeds heel moeilijk toegankelijk zijn. We bidden voor de kerk in de verdrukking, de kerk die ondergronds is. Heren, wilt u ze bemoedigen en doen volharden, getrouw maken tot het einde en doen zien op die genadige belofte van u. Ik zal u geven de kroon des levens. Heren, wij willen ook bidden voor de gemeenschap in Arnhem-Muiden, waar een grote verslagenheid, een sluier van rouw over de hele bevolking van dat dorp gekomen is vanwege het feit dat 3 jonge vissers verdronken zijn en hun lichamen nog niet gevonden. En we willen u vragen, heren, dat u het nog zo zou willen maken dat toch de inspanningen die men zich nu troost om die lichamen alsnog te kunnen vinden, dat u dat ook zou willen zegenen. En dat zij die in rouw gedompeld werden, hun rouw ook daarom kunnen afronden als de lichamen gevonden en geborgen zijn en begraven kunnen worden. Heren, dat willen we ook aan u vragen. En wilt u die families en die gemeenschap heel bijzonder gedenken en bezoeken met uw heil en vertroosten. Met hemelse vertroosting, zoals u dat alleen kunt. Onze woorden schieten juist in zulke omstandigheden maar al te snel tekort. Maar laat uw woord kracht doen op hun zielen. En wat we voor hen bidden, dat bidden we voor allen, ook in het midden van de gemeente, die te maken hebben met verdriet, met eenzaamheid, die met een grote wond in hun ziel rondlopen of met littekens, waarvan we soms zeggen het lijkt alsof ze genezen zijn, maar soms kunnen ze weer zo steken. Gedenk ze, heren, die met zoveel vragen worstelen, wier huwelijk kapot ging, in wier gezinnen zoveel scheef gegaan is. En die met die brokstukken van het leven eigenlijk geen kant meer op kunnen. O Heere, laten zij toch net als Jozef toen die onder in de put zat mogen ervaren dat als je niet meer vooruit of achteruit kunt, niet meer links of rechts, dat er altijd nog een weg naar boven is. Dat is de enige weg die open staat. Laat dat op deze biddag ook diep doorleefd en gevoeld worden. Heere, ontfermt u zich dan. En zou u nog willen gedenken aan ons, aan ons land en volk, aan deze wereld. En laat uw koninkrijk mogen komen in zijn heerlijkheid. Doordat zondaren gaan buigen aan Jezus' voet. En hij zijn zegenrijke heerschappij gaat uitoefenen in het hart van de zondaar. En een vijand tot een vriend gemaakt wordt en een onderdaan van koning Jezus. En zoudt u met dat heerlijk werk van het toebrengen van zondaren nog willen doorgaan, ook vandaag. En we zien uit naar die grote dag dat de laatste is toegebracht en dat uw koninkrijk in al zijn heerlijkheid geopenbaard zal worden. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek, maar daar zult gij zijn alles in allen. O God, ontfermt u zich en wees ook in deze avond ons tot hulp en sterkte. Dat hebben we nodig op de preekstoel. Wat zou uw dienaar kunnen naar voren kunnen brengen als u hem niet ondersteunde? Dat hebben we nodig in het luisteren. Heere, neem weg wat ons zou kunnen hinderen. Geef dat we onbevangen kunnen luisteren en dat we al onze bekommernis op u kunnen werpen. Opdat we dan ook mogen ervaren dat u voor ons zorgt. Hoort u ons gebed, aanvaardt u onze dank. Niet omdat daarvoor enige grond bij ons is te vinden, maar uit loutere genade. Alleen om de verdiensten van uw lieve Zoon. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking in deze avond vindt u in Psalm 145 en daarvan vers 15 en 16. Waar staat: aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Ter inleiding op de prediking willen we dan ook gaan zingen uit deze Psalm 145... En wel vers 5 en 6. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort, waardoor u opgericht. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Dus 5 en 6 uit Psalm 145, terwijl u tevens gelegenheid ontvangt om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. namen van de prediking zingen Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Vers 10 en 11 uit Psalm 72. Geliefde gemeente, op deze biddag voor gewas en arbeid beleiden we onze diepe afhankelijkheid van de Heere als het gaat om zijn zegen over het werk van onze handen. En die belijdenis is gepast, nietwaar? En wat we belijden, dat moet ook beleefd worden, dat moet ook praktijk zijn. Het is natuurlijk heel mooi om het te belijden, maar ons belijden moet niet in de lucht hangen. Maar de praktijk van ons leven moet laten zien dat we menen wat we belijden, dat we ook kennen wat we belijden. Ik bedoel dus eigenlijk, we moeten het niet alleen hebben over het gebed, maar we moeten vooral bidden. Voelt u het verschil? Je kunt een uur praten over het gebed, maar als het gebed zelf ontbreekt, dan hebben we het nog niet begrepen. En dat geldt natuurlijk niet alleen vandaag, dat moet duidelijk zijn. We zijn niet klaar met het houden van een jaarlijkse biddag, al heeft dat zeker zijn waarde. Maar datgene waar we vandaag samen bij bepaald worden vanuit Gods woord, dat wil ons juist stimuleren en aansporen om elke dag van ons leven biddend in afhankelijkheid van de Heere onze weg te gaan. Dat we zo ook ons plekje in de maatschappij innemen en onze taken verrichten die de Heere ons heeft toevertrouwd. Ieder in het zijn, en het kan heel verschillend zijn. De een werkt misschien op een kantoor, de ander staat voor de klas. Een derde zit in de gezondheidszorg. Een vierde heeft meer een functie dat je veel langs de weg zit. Enzovoort. Maar wat ook precies uw en jouw plekje in de maatschappij mogen zijn, hoe verschillend dat kan zijn, één ding hebben we allemaal gemeenschappelijk. En dat is dat voor u en voor jou en voor mij geldt dat zonder de zegen van de Heere we eigenlijk niets kunnen beginnen. De Bijbel is vol van deze gedachten. Ook in Psalm 145 vinden we dat zo duidelijk vertolkt. Een psalm die Gods koningschap bezingt. Dat is heel duidelijk het thema van deze psalm. Niet waar, dat is al de aanhef. O mijn God, gij koning. Ik zal u verhogen en uw naam loven. En er worden allerlei heerlijke dingen van dat koningschap hier genoemd. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. En hoe de Heere zijn koningschap uitoefent, dat staat ook in deze psalm zo rijk beschreven. Het is dus een heel bijzonder soort koningschap en leiderschap. Heel anders dan bijvoorbeeld wat natuurlijk de laatste tijd heel erg in het nieuws is geweest. Mubarak in Egypte of een Gaddafi in Libië. Mensen die wel macht uitoefenden, maar ja, dat is de laatste tijd heel schrijnend aan het licht gekomen. Dat uiteindelijk de manier waarop ze dat deden ten koste ging van hun volk. Nou, als er één ding duidelijk is ten aanzien van het koningschap dat de Heere uitoefent, dan is het wel dit, jonge mensen en ouderen, dat dat koningschap van de Heere nu juist een koningschap is wat niet ten koste gaat van zijn volk, maar waarbij hij juist zo buitengewoon liefdevol het goede zoekt voor zijn volk. Het is een goedertieren koning, rechtvaardig, wijs en zacht. Psalm 72. Dat koninkrijk van God is dan ook van een andere orde dan welk aards rijk ook. Het is een geestelijk rijk. De Heer Jezus heeft dat gepredikt, nietwaar? Johannes de Doper voor hem ook al. Het koninkrijk der hemelen. Met dat koninkrijk der hemelen wordt bedoeld De koninklijke heerschappij die de Heere door zijn woord en geest in het leven, in het hart en leven van een zondaar wil uitoefenen, door hem zo ook tot zijn onderdaan te maken, zijn volgeling. Dat is een heerschappij waar je eigenlijk alleen maar goed mee af bent. Want als hij koning is in ons leven en wij zijn onderdaan mogen zijn, dan, ja, dan zul je door hem laten leiden en door hem laten gezeggen. Dat is waar, dan heb je zelf niks meer te vertellen in je leven. Als de Heere koning is, dan moet jij van je troon af. En God op de troon. En dat is wel pijnlijk, dat vraagt bekering. Maar nogmaals, eigenlijk kun je daar alleen maar goed mee af zijn. Als je door hem mag laten leiden, door hem laten gezeggen, dan mag je ook zeker weten dat je onder zijn macht en bescherming staat. En dat zijn trouwe zorg er elke dag is. De zorg van een koning die buitengewoon goed voor zijn onderdanen zorgt. En bij wie je met al je noden terecht kunt. Dat is ook zo heerlijk. Als wij bidden, dan is dat niet een praten in het luchtledige of tegen het plafond. Maar spreken tot een koning die beloofd heeft dat hij zijn zorg wil tonen in het leven van zijn onderdanen. En zo vinden we in Psalm 145 eigenlijk een aanmoediging om dan ook alles maar aan hem te vragen en alles van hem te verwachten. Ook als het gaat om die dingen die ons dagelijks leven en ons dagelijks werk raken. Maar nu heb ik wel een heel belangrijke voorvraag, gemeente, jonge mensen en ouderen. Kun je wel biddag houden als je zijn koningschap niet erkent? Dat is de voorvraag waar u een antwoord op moet geven. U vult de biddag toch niet zo in, mag ik hopen, dat u zegt wel belang te hebben bij wat wij dan zegen noemen, in de zin van, nou, goede resultaten in je bedrijf, ja, daar willen we wel voor bidden vandaag. En dat het goed mag gaan op school en in je studie, oh ja hoor, daar willen we best biddag voor houden. Terwijl je zelf eigenlijk verder je leven wil inrichten op jouw manier en God niet erkent als koning in je leven, omdat je uiteindelijk zelf de dienst wilt blijven uitmaken. Voelt u wel dat dat niet kan? Dat u dan scheidt wat God heeft samengevoegd. U zou wel de gaven van de koning willen hebben. De royale gaven, daar hebt u wel belang bij, daar willen we wel voor bidden. Maar dan tegen de koning zelf in opstand blijven leven? Nee, gemeente, die twee dingen die horen onlosmakelijk bij elkaar. Als het gaat om de gaven van de koning, dan zullen we allereerst moeten verstaan dat wij dan inderdaad van onze troon af moeten. Koning af. Opdat de Heere zijn heerlijk koninkrijk ook in ons leven zal stichten. De koning en zijn gaven, die horen bij elkaar. Er zijn nog twee dingen die bij elkaar horen, wat goed is om op de biddag te benoemen. Dat is het gebed en Gods belofte. Dat zijn ook twee dingen die bijbels gezien bij elkaar horen. Want ja, wat zou ons bidden voor grond hebben als het niet mocht inhaken op een goddelijke belofte? Waar moeten we dan mee aankomen? Bij de troon der genade. Met onszelf, met onze gemoedsbewegingen, met onze ellende. Zou dat een grond voor God zijn om ons te verhoren? Dat, zeg maar, onze ellende in feite bij God een soort medelijden zou moeten opwekken. En wij hem op deze manier zouden moeten bewegen om genadig te zijn. Gemeente, dat is een valkuil, maar het is typisch heidens typisch heidens om het gebed zo te verstaan dat wij eigenlijk ons in allerlei bochten moeten wringen en in een bepaalde gestalte moeten persen in de hoop dat het een beetje indruk maakt bij God en dat wij hem zouden moeten bewegen om genadig te zijn. De grote fout die hier gemaakt wordt is dat de vooronderstelling is dat God niet bewogen is en dat wij hem daartoe zouden moeten bewegen. Maar de Bijbel leert ons juist dat de Heere al bewogen is in zichzelf. En dat hij zichzelf zo ook bekend gemaakt heeft en daartoe zijn genadige beloften heeft geopenbaard, opdat we ons daarop zouden laten zakken en zinken. En dat de enige pleitgrond voor onze gebeden zou worden. De Heere is zo bewogen over u. Daar hebt u geen benul van. Dat gaat veel verder dan dat u ooit had gedacht. En de Heere is veel meer bereid om uw zonden te vergeven dan dat u bereid bent om ze te belijden. En zo is het ook ten aanzien van de stoffelijke gaven, waartoe de Heere gereed staat om die weg te schenken aan armen en behoeftigen. Niet omdat in onze situatie dan in feite voor de Heere een aanleiding ligt om naar ons om te zien. Maar dat doet hij omdat hij goed is en omdat hij God is en omdat hij het zelf heeft beloofd. Daarom. En daarom vindt het gebed, goed beschouwd is gemeente, zijn enige pleitgrond in de genadige belofte van God. Ja, en dan wil God zijn gaven, zo zegt de catechismus dat ook heel mooi en heel bijbels, zijn gaven alleen geven in de weg van het gebed. Dat vinden we dus ook heel duidelijk hier in Psalm 145, vers 15 en het vervolg van de psalm. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Daar ziet u eigenlijk de hand van de bidder die zijn hand ophoudt bij de genadetroon en de hand van God die die lege hand van de bidder vervult met zijn gaven. Biddend mag en moet de zondaar zijn hand ophouden bij de poort van het paleis van de grote koning. En zo zal hij gewaar worden dat God een koning is die niet beschaamt, die niet karig is, maar die zijn hand ontsluit, ontfermend en weldadig. Hij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Daar willen we samen vanavond naar luisteren. Dus hier is het oog van de bidder op God gericht, aller ogen wachten op u. En we zien de hand van God geopend. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft. Het gebed, gemeente, de biddende houding, de biddende gestalte, wordt in deze psalm op verschillende manieren getekend. In vers 15 lezen we dus van wachtende ogen. Maar als we verder lezen, dan staat in vers 18, de Heere is nabij allen die hem aanroepen. Dus dat is ook een omschrijving van het gebed, hem aanroepen. In vers 19 wordt het genoemd hem vrezen. In vers 20 hem liefhebben. Dus wachtende ogen, hem aanroepen, hem vrezen, tot hem roepen, hem liefhebben. Als we dat even op ons laten inwerken, dan begrijpen we dat alles met alles samenhangt. Die wachtende ogen zijn de ogen van degene die de Heere liefhebben en die hem vrezen en die daarom ook veel van hem verwachten en dus op hem blijven wachten en hem aanroepen. En dat zegt ons vandaag, gemeente, dat we dus in feite alleen biddag kunnen houden als we de Heere vrezen en lief hebben. Dan zullen we hem aanroepen met verwachting en vertrouwen. En dan is het niet alleen vandaag biddag, maar dan zal deze gezindheid van die biddende afhankelijkheid ons hele leven stempelen en kenmerken. Dan ga je niet naar je werk bruisend van zelfvertrouwen. Hij is morgens niet de deur uit. Als je de deur uit wil gaan zonder te ontbijten, dat moet je zelf weten. Maar je moet nooit de deur uitgaan zonder de Bijbel gelezen te hebben en gebeden te hebben. Zonder God om zijn zegen te vragen. Zo ga je toch niet naar je werk, mensen. Ja, dan kun je je toets of je tentamen niet maken zonder dat je de Heere gevraagd hebt of hij ook je studie wil zegenen en je verstand verlichten. Gemeente, in feite ziet u dus in deze omschrijvingen terugkomen wat we al opmerkten, dat het Bijbels gezien ondenkbaar en onmogelijk is om alleen uit te zijn op bepaalde gaven van de Heere die ons wel welkom lijken, terwijl we hem zelf niet zouden liefhebben of eren. Laten we dat dus als eerste ter harte nemen. En als het van u of jou moet gelden, dat u in feite nog als een vijand van deze koning door het leven gaat, omdat u uw eigen koninkrijkje niet op wil geven en in feite net zo reageert als Mubarak of als Gaddafi nu in Libië doet. Dat je tot geen prijs als het ware afstand wil doen van je eigen troon. Dan zou ik zeggen, laat deze biddag voor u een oorzaak zijn. Een aansporing zijn. Om uw knieën te buigen. En de Heere te smeken om dat geweld wat er bij u van binnen is te breken. En door al die weerstanden heen te breken met zijn geest. Om u te overwinnen. Om u van een vijand tot een vriend te maken. Dan mag het ons gebed wel zijn dat het vandaag een dag van Gods heerkracht mag zijn. Waarop hij zich een zeer gewillig volk bereidt. Maar wat is het dan gepast en op zijn plaats dat u de koning groot maakt? Wie eenmaal voor hem gevallen is, die mag ook veel van hem verwachten. Voor de dingen van ons tijdelijk leven en de dingen die ons eeuwig welzijn betreffen. Dat is een heerlijk leven als je zo biddend je weg mag gaan. Bijzondere gedachte als je nou 's morgens in de bus zit of in de auto of op je fiets naar je werk of naar school, dat je dan mag bedenken dat er een machtig en heerlijk koning is die je met zijn macht wil beschermen, met zijn gaven ondersteunen en met zijn liefde wil troosten. Dat is toch een heerlijk leven als je zo naar je werk kunt gaan. En dat je mag weten, omdat je die weg biddend gaat, dat de Heere met je meegaat. Wat ben je arm als je naar je werk gaat, naar kantoor of naar school. Zonder de hulp en nabijheid, zonder de bewaring en de zegen van deze koning in te roepen. Aller ogen wachten op u. Zijn uw ogen daar ook bij? Bent u ook inbegrepen in dit woord van de tekst? Wat wordt hier nou bedoeld? Aller ogen wachten op u. Het roept iets op van een blik vol gespannen verwachting. En daar hangt dus klaarblijkelijk veel van af. Nou laat ik het met een enkel voorbeeld verduidelijken. Stel je voor een gevangene die een verzoek om gratie heeft ingediend en heeft al een poos moeten wachten op de uitslag van wat zou er nou daarmee gedaan worden. En nou komt de rechter de rechtszaal binnen en die zal meedelen wat de uitspraak van het hof is. Nou dan kun je begrijpen dat die gevangene met een heel gespannen blik naar die rechter kijkt en wacht wat hij gaat zeggen. Stel je voor je hebt meegedaan aan een wedstrijd en nu zal de uitslag bekendgemaakt worden. Wie zal de prijs krijgen? Aller ogen zijn gericht op degene die dat bekend gaat maken. Of je hebt een onderzoek ondergaan in het ziekenhuis. En het was eigenlijk heel onzeker wat er nu toch aan de hand kon zijn. En je maakt je grote zorgen. En nu zit je in de spreekkamer van de dokter. En hij staat op het punt om je de uitslag van dat onderzoek te vertellen. Nou, dan zijn je ogen vol gespannen verwachting eigenlijk op die arts gericht. En dan hoop je dat een verlossend woord gesproken zal worden. Zoiets is er ook hier aan de orde. Aller ogen wachten op u. Alleen is er nog meer aan de orde dan in al die voorbeelden kon worden aangegeven. Hier klinkt de belijdenis in door. Van u alleen, o God, kan en moet het komen. Als het gaat om de dingen van ons tijdelijk leven, van het eeuwige leven. Dan bent u de enige die ons werkelijk helpen kan. Er is geen andere toevlucht. Zo is de bidder gestemd. Dus als hij bidt, dan doet hij dat niet vanuit een houding in de trant van, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Laten we dan maar gaan bidden. Maar het is erop of eronder. Van u alleen moet ons heil komen. En ook alles wat we voor ons leven nodig hebben. Van u alleen, het is van levensbelang. Voelen we dat vandaag ook als de klem en de ernst van het gebed. Bidden we zo, gemeente, alsof, nee, omdat ons leven ervan afhangt. Nou, dit bidden betekent pas op de plaats maken. Stil worden voor God. In deze gejaagde wereld, met onze overvolle agenda's, met onze meerjarenplanning, met onze economische strategieën, beleidsplannen, jaarplannen, plannen van aanpak, toekomstvisies, actiegroepen en al dat gedoe, zegt de dichter van Psalm 145 tegen u, doe nu eens even helemaal niets. Doe die agenda nu eens dicht en je Bijbel open. Want dat is geen verloren tijd, dat moet je nooit denken. Dat tijd die je doorbrengt met de Bijbel open en in gebed, dat dat eigenlijk zonde van je tijd is. Wel nee, dat is de beste tijd die je hebt, de best besteden tijd. Doe die planning nu eens even in de kast. Het enige wat u moet doen is belijden dat al uw doen en werk en inspanning en ijver en inzet zonder waarde is. Echt zonder waarde is als het zonder Gods zegen blijft. Gelooft u dat werkelijk? Natuurlijk, u moet uw best doen in uw werk. Je moet je werk goed uitoefenen. Jongens en meisjes, jullie moeten ook op school natuurlijk niet de kantjes ervan aflopen. Dat moet duidelijk zijn. Dat stukje inzet ook van ons wordt gevraagd en wordt verwacht. En dat helemaal terecht is. Maar toch blijft het waar wat ik zojuist zei. Dat al die inspanning en moeite en inzet en ijver zonder waarde is als het zonder Gods zegen blijft. Als u dat werkelijk gelooft, dan zegt u het mee met deze dichter. En met vele anderen, zoals koning Jozefat in een kritiek moment in de strijd tegen drie volken. Die zei, wij weten niet wat wij doen moeten. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Maar onze ogen zijn op u. Wij staan weer voor onze werkzaamheden. Op het kantoor, op school, in het gezin, in de kerk. En wij belijden u dat wij niets kunnen doen vanuit onszelf. Maar onze ogen zijn op u. Sla de ogen naar het gebergte heen. De dichter van Psalm 121 denkt dan aan de tempelberg. Aan Sion. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Daar moet mijn hulp en heil ook vandaan komen. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen. Zo slaan wij het oog op onze Heere. En dan staat er niet, is u dat wel eens opgevallen, opdat hij ons genadig zij, maar er staat totdat. En dat maakt verschil. Daar spreekt nou die verwachting uit. Ons oog is op hem geslagen, totdat hij ons genadig is. Iemand kan vragen vanavond, ja, kan dat eigenlijk wel en mag dat wel? Hebben wij dan soms een bepaald recht bij die koning? Kunnen wij ergens aanspraak op maken? Bij onze eigen koningin lopen we toch ook niet zomaar binnen? Op grond waarvan zou dat bij die grote koning dan wel mogen? U hebt gelijk, het is bepaald niet vanzelfsprekend. Het druist ook in tegen alle normale verwachtingen. Er is geen groter contrast denkbaar dan tussen die machtige en heerlijke koning over wie het in deze psalm gaat, de Heere, en wij nietige mensen. En afgedacht van het contrast tussen machtig en nietig is er ook nog het contrast, dat is misschien nog wel een veel groter contrast, tussen heilig en zondig. Dat maakt het verre van vanzelfsprekend dat wij zomaar bij het paleis van die grote koning zouden mogen aankloppen. Dat maakt het heel bijzonder, inderdaad. Maar deze koning is bijzonder. Daar zingt de dichter van in de psalm, het hoogste lied. Let u er maar eens op hoe vaak hij spreekt over Gods mogendheid die zo groot is dat geen pen het beschrijven kan. En over de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Dat is onvergelijkelijk groot. Dat kun je niet vergelijken met aardse verhoudingen. Hij is oneindig hoog. En toch slaat hij het oog op hen die nederig knielen. Vers 3 zegt: zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Niet te peilen. Van een andere orde dan de onze. Meet God dus niet af, gemeente, naar menselijke maat. Hij is rechtvaardig in al zijn wegen, zegt vers 17. En voegt daar in één adem aan toe en goedertieren in al zijn werken. En juist die combinatie, die verbinding van rechtvaardig aan de ene kant en goedertieren aan de andere kant. Of ik kan beter zeggen, tegelijk. Juist die combinatie maakt deze koning zo uniek. Daar is bij hem geen innerlijk conflict tussen rechtvaardig zijn en goedertieren zijn. Maar deze koning heeft met handhaving van zijn recht zijn goedertierenheid weten te openbaren. En zijn goedertierenheid gestalte gegeven. Juist doordat volkomen aan zijn recht werd voldaan. En dan denk ik, dat begrijpt u met mij, dan denk ik aan het werk van de Heere Jezus, de leidende borg. Wiens naam in feite tussen de regels door in deze psalm te lezen staat. Keer op keer wordt het in psalm 145 benoemd, ja bejubeld, dat deze grote en machtige God een heerlijke en dienenswaardige koning is, een koning vol mededogen, die niet maar hoog en ver en afstandelijk boven zijn volk troont en woont in een schitterend paleis dat eigenlijk per definitie ontoegankelijk is voor gewone mensen. Die onbereikbaar is en ongenaakbaar. Maar hij is een koning die als het ware van zijn troon afstapt om te helpen. Om de helpende hand te bieden. Dat staat toch in vers 14. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hoe ondersteun je iemand? Door hem een arm te geven. En hij richt op alle gebogenen. Hoe doe je dat? Door je hand uit te strekken. Zo is deze koning. En vers 18 zegt dan ook dat hij nabij is. Allen die hem aanroepen in der waarheid. En ja, dat wordt eigenlijk samengevat wat van deze koning gezegd kan worden in vers 8 en 9. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan allen goed En zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Daaraan en daaraan alleen kan de bidder vrijmoedigheid ontlenen om bij deze God aan te kloppen. Alle menselijke waardigheid of verdienste is buiten beeld, gemeente, is niet aan de orde. De enige pleitgrond ligt, ook voor ons vandaag voelen we dat heel goed, die ligt alleen in Hem. In wat de Heere van zichzelf heeft geopenbaard, in zijn genadige belofte, die ja en amen is in Jezus Christus. Een machtig God en een getrouw Vader. Hij beschikt over de macht en hij heeft de liefdevolle gezindheid om op het noodgeschrei van een arm en hulpeloos volk grote wonderen te doen. Wonderen in het natuurlijke vlak, wonderen in het geestelijke vlak. Ja, allebei. Allebei valt onder zijn koninklijk beleid. Zoals ook allebei in het volmaakte gebed een plaats hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Het natuurlijke en het geestelijke, dat is geen tegenstelling. Ze moeten allebei komen uit die machtige hand. En wat is dat een wonder, dat God zijn hand ontsluit. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Dit vers bevat een belijdenis. Het gaat hier over ons dagelijks eten. Hè? Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij verzadigt al wat er leeft. De belijdenis is, ons voedsel is geen natuurproduct, maar een gave van boven. Daar hebben we het over op deze middag. Het is een belijdenis, het is ook een belofte. Die de samenhang laat zien tussen gebed en dagelijks voedsel. Hij doet zijn hand open en verzadigt al wat er leeft. In antwoord op het gebed. En daarom houden we vandaag biddag. Ja, het is dus ook een belijdenis. In deze moderne maatschappij vol wetenschap, ICT en high-tech. Een wereld waarin velen een puur horizontale en materialistische kijk op de dingen hebben. Geloof in God. Geloof in Gods leiding en voorzienigheid. Dat staat voor velen op één lijn met geloof in sprookjes en kabouters. Daar doet een weldenkend mens toch niet meer aan. Bidden voor je eten. Dat zijn we ontgroeid. We zijn nu zo ontwikkeld dat we dat religieuze stadium achter ons hebben gelaten. En zo worden degenen die hun afhankelijkheid van God belijden. Als het gaat over hun dagelijks voedsel en over hun dagelijks werk en over hun inkomen en over hun gezondheid en al die dingen die ons dagelijks leven raken. Die worden een beetje meewarig aangekeken. En heimelijk verachtelijk gehouden. Het zou mij niet verbazen als u of jullie vrienden en collega's hebt. Tegen wie hebt gezegd van ja, woensdag gaan we naar de kerk. Want dan hebben we biddag. Dat die heel vreemd opkeken. Biddag, wat is dat? Waarom? Waarom doe je dat? Geloof jij nou werkelijk dat je voor het werk wat je hier in het bedrijf moet doen de zegen van God nodig hebt? Ja, dat is dus een belijdenisgemeente. Die gaat tegen de tijdgeest in en tegen het moderne levensgevoel in. Een heel belangrijke belijdenis. Het gaat ook in tegen die opvatting die kerk en staat gescheiden wil houden. Met als consequentie de scheiding van ons dagelijks werk en de religie. Alsof dat twee aparte circuits zijn. En is dat ook niet een gedachte die onder ons kan voorkomen? Niet een theorie, natuurlijk, maar in de praktijk dat wij daar toch zo mee omgaan. Alsof het twee aparte circuits zijn. Van zondags gaan we naar de kerk en dan beleiden we al die prachtige dingen. Maar maandag moet ik weer gewoon aan mijn werk en dan zijn we toch ineens op een heel ander terrein. En is het net alsof de dingen die de Heer in zijn woord ons heeft geleerd niet meer zo aan de orde zijn. Alsof dat we even parkeren tot de volgende zondag. Maar zo kan het toch niet zijn? Nee, juist voor ons dagelijks werk en ons dagelijks brood ziet u dat heel goed. En jullie ook, jonge mensen, kunnen we niet zonder de zegen van God. Als je dat heel diep gevoelt en beleidt vanavond op deze middag, dan durf je ook alleen te staan met deze belijdenis. En dan sta je trouwens toch sterker. Oh ja, want je kunt beter de Here mee hebben en de wereld tegen dan de wereld mee en God tegen. Luther die stond ook alleen op de Rijksdag van Worms. Had de hele wereld tegen. Maar hij kon toch zeggen: ik ben gevangen, mijn geweten is gevangen in het woord van God. Hier sta ik, ik kan niet anders. En dat is eigenlijk principieel gezien de positie van elke christen in de maatschappij. En het geheim wat hierachter zit is: zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En hoe kan God nu voor mij zijn als ik van huis uit tegen hem ben? Ja, dat wordt nu geleerd op de school van de geest, waar de zondaar gebroken in eigen kracht aan de voeten komt te liggen van die gezegende borg en middelaar, Jezus Christus. Bij wie u verzoening voor uw hemelhoge schuld leert zoeken. In zijn dierbaar bloed en vergeving van zonde mag ontvangen en vrede met God. Het is alleen om Christus wil dat God als die liefdevolle en zorgzame koning zich ontfermt over mensen in nood. Om Christus wil die dat heeft verdiend in de weg van zijn bitter lijden en sterven, zijn honger en zijn dorst, zijn tranen en zijn lijden, zijn de verdienende oorzaak. Op Golgotha hing hij onder een donkere en gesloten hemel en er kwam geen gebed doorheen, opdat hij het in deze weg voor u zou verdienen. U die naar recht voor eeuwig buiten dat koninkrijk zou moeten staan. Dat uw gebeden toch door lucht en wolken mogen dringen. En dat er een weg is naar de genade troon. Waar u geholpen zult worden. Ter bekwamer tijd. Om Christus wil. Ook als het gaat om eten en drinken. Het is allemaal door hem verdiend. Want zie nog eens naar die lijdende borg. Eten en drinken, een edicteug, was zelfs een gunstbewijs. Hoor hem klagen op dat vloekhout der schande. Mij dorst, opdat u nooit meer zou dorsten, maar verzadiging van vreugde zou vinden voor zijn aangezicht. Hij werd van God verlaten en verstoken van alles wat een mens nodig heeft om te kunnen leven. De vossen hebben holen, de vogels nesten, de hemelse vader voedt ze. Maar hij had geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Er was tenslotte geen plek meer op de aarde. De aarde wilde hem niet langer dragen. En in de hemel werd hij niet toegelaten. En daar hangt de lijdende borg tussen hemel en aarde. Om het in die weg van zijn bitter lijden en sterven voor een schuldig volk te bewerkstelligen. Dat ze nu mogen aankloppen bij het paleis van die grote koning. Die bittere weg heeft hij het verdiend. Dat God zijn hand ook voor u en jou en mij zou ontsluiten. Ontfermend en weldadig. Als hier een belofte staat in de tekst, dan is die belofte met bloed geschreven. Met het bloed van Christus. Maar juist daarom heeft zij kracht. Ook vandaag. Kracht voor een mens die nog niet eens een boterham heeft verdiend. En die moet werken in het zweet zijns aanschijns. Op een aarde die met dorens en distels is bezaaid. En daar krijgen we allemaal wel iets van mee in dit leven. Van de weerbarstigheid van ons bestaan. Van de gebrokenheid van ons bestaan. Van moeite en zorg en ellende wat zich voor kan doen. Maar dan juist wordt die belofte zo ontzaglijk waardevol. En wil zij aangegrepen worden. Ja, de Heere wil dat u niets anders overhoudt dan zijn woord alleen. O, de mens is zo trots dat hij zijn eigen grondjes niet zomaar wil prijsgeven. En zijn eigen garanties en zekeringen niet zomaar kwijt wil. Maar zolang u die vasthoudt, gemeente, kan die belofte niet als uw enige pleitgrond dienen. Het luistert hier wel nauw. En gelukkig wie nu al het zijne is kwijtgeraakt en alleen de Heere mag overhouden. Want diens bidden is een krachtig bidden. En hij zal ervaren dat God zijn hand opent. Echt waar. Hij opent zijn hand en verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Er staat niet bij misschien. Dat maken wij ervan. Maar er staat: hij opent zijn hand en hij verzadigt al wat er leeft. Het is een belofte, hij staat ervoor in. Zo is deze koning nu eenmaal. En dat betekent op zijn minst, gemeente, als u nu naar de toekomst kijkt en we denken aan ons dagelijks werk enzovoort, dat betekent op zijn minst dat u geen tekort zult hebben. Als je het met deze koning, als je het van hem mag verwachten. Uw brood en uw water zal gewis zijn. Het is echt waar. Vraag het maar na bij Gods kinderen. Vertel het eens uit uw eigen leven, zou ik zeggen. Bent u ooit iets tekort gekomen? Heeft het u aan iets ontbroken? Hij verzadigt al wat er leeft. Ja. Naar zijn welbehagen staat er dan bij. Naar zijn wil. Dat is waar. God doet altijd alles volgens zijn welbehagen. Dat laat ook uitkomen dat de Heer niks aan ons verplicht is. Hè? Het is naar zijn welbehagen. Maar het rijke is dat het hem dus klaarblijkelijk behaagt. Om zijn hand te ontsluiten in antwoord op die smekende ogen. En daarom komt het woord welbehagen nog een keer voor in Psalm 145. In vers 16 ziet het op het welbehagen van de Heere. Maar in vers 19 staat: hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen. Wat een aanmoediging tot gebed, gemeente. Om nu maar veel van deze koning te verwachten. God is vrij, dat is zijn welbehagen. Maar hij wordt erin verheerlijkt en het behaagt hem om te horen naar het geroep van een arm en behoeftig volk. En daarom heeft bidden zin. En slaan wij vandaag en morgen en elke dag het oog op God. Tot hij ook ons genadig zij en zijn hand open doet. En ons verzadigt met die weldaden die we voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. En dan moet het bidden wel uitlopen op het danken. Want dan zal na zoveel gunst bewijzen al het volk van deze koning hem gaan grootmaken. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Thank you. Laten we nu samen danken en bidden. Getrouwe Heren, aan het einde gekomen van deze eredienst zeggen wij uw naam eerbiedig dank. U gaf het ons dat we in alle rust en vrede ongestoord hier bijeen mochten zijn in dit bedehuis. Ja, Heren, geef toch dat het woord wat we mochten horen met ons mee mag gaan. En dat er van deze biddag een lijn, als het ware, mag doorlopen de toekomst in. En dat we erbij bepaald zijn geworden hoe noodzakelijk het is, maar ook hoe heerlijk het is. Als we in die biddende afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan en ons werk mogen doen en onze hulp en kracht van u verwachten, laat dit ons leven kenmerken. Onze ogen zijn op u geslagen. En wilt u zich dan niet onbetuigd laten naar uw belofte en uw hand ontsluiten, openen en verzadigen al wat er leeft naar uw welbehagen. U bent zo'n groot en heerlijk God, een koning zeer te prijzen. Heren, wilt u ook in ons leven die koning zijn en steeds meer worden. Wil alle verzet tegen uw koningschap breken. En maakt u zich ook vandaag een heerlijk, een zeer gewillig volk op de dag van uw heerkracht. Gaat u met ons als we deze plaats verlaten. Heren, neem ons in uw hoede en voor uw rekening. U weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Beveilig ons waar we ook gaan of staan. En wilt u ons bidden en danken verhoren uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zullen we als slotzang zingen uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Het zesde uit Psalm 147. Gaat nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.